welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag bespreek ik de Baarnse moordzaak uit 1999. In december van dat jaar verdween het echtpaar Hans en Ria Muller en volgens huisvriend Paul de R. waren ze in België. Hij paste op het huis omdat het echtpaar naar een evangelische geloofsgemeenschap zou zijn vertrokken. Pas in 2003, na het onderzoek van Peter R. de Vries, bleek dat het stel door Paul met messteken en wurgdraad om het leven was gebracht. En het was niet de eerste keer. Er werd namelijk een link gelegd met een andere vermissing in Haarlem en mogelijk een zaak in Nieuw-Zeeland. Ik heb deze zaak als tip ontvangen van Michael. Mocht je zelf ook een suggestie hebben voor een zaak, stuur mij dan een berichtje via Instagram. De foto's die bij deze aflevering horen, kan je daar ook terugvinden op alsedood_podcast. Laten we beginnen. Eind 2000 kwam er bij de politie in Baarn een melding binnen van een vrouw die zei dat haar buren al een lange tijd niet thuis waren geweest. Het ging om een ouderstel die volgens een familievriend zonder iets te zeggen naar België zouden zijn vertrokken om zich daar bij een evangelische geloofsgemeenschap aan te sluiten. De buurtbewoners vertrouwden het niet. Maar de Baarnse politie reageerde gedesinteresseerd, want het zou om twee volwassen mensen gaan die mogelijk een tijd weg wilden zijn. Het ging om het echtpaar Hans en Ria Muller, dat tot december 1999 in Baarn had gewoond. Zij waren in 1971 getrouwd en niet heel veel later hadden zij de woning aan de Rembrandtlaan 1 in Baarn gekocht. Het huwelijk bleef kinderloos en het stel stond bekend als zonderlingen. Hij was 65 jaar en inmiddels met pensioen en zijn vrouw Ria een 59-jarige huisvrouw. Ze waren lid van de baptistengemeente in Driebergen en gingen daar dan ook naar de zondagdienst. Beiden waren zeer gelovig, maar Hans had een passie voor evangeliseren. Dat deed hij volgens de andere leden erg overdreven en niet iedereen was daarvan gediend. Ria was rustiger en meer verlegen. Zij was jarenlang werkzaam geweest als leidster op een kleuterschool, maar voor de verdwijningen hadden beiden al een hele tijd niet meer gewerkt. Het ging namelijk niet zo goed met Hans en Ria. Hij had reuma en had daardoor erg veel last aan zijn hand en knie. Hierdoor zat hij steeds vaker in een rolstoel. Ria had last van inwendige ontstekingen en suikerziekte en had daarnaast soms depressieve buien. Ondanks dat het stel erg attent en lief was, hadden ze weinig tot geen nauwe contact om hen heen. Buiten het contact met een buurtbewoner die het stel naar de kerk in Driebergen bracht, waren ze teruggetrokken. Zelfs met familieleden waren de banden verbroken. Hans had een zus en Ria 5 broers, maar mede door Hans was er een afstand ontstaan. Hun afgezonderde levensstijl, ziekelijkheid en geloof maakten de Mullers tot kwetsbare prooi. Na 2 maanden niets meer van het stel gezien of gehoord te hebben, belden kerkgenoten aan bij hun huis aan de Rembrandtlaan. Er werd open gedaan, maar het was niet Hans of Ria die daar in de deuropening stond. Het was de buurtbewoner die hen naar de kerk reed. Hij vertelde dat hij op het huis paste en dat de twee zich bij een sekte in België hadden aangesloten. Voor de kerkgenoten klonk dit niet heel raar, want Hans kennende was het nog goed mogelijk. In de zomer van 2001 ging dezelfde buurvrouw die al eerder had gebeld zelf naar het politiebureau. Haar buren waren nog steeds weg en steeds meer buurtbewoners begonnen zich zorgen te maken. De familievriend, die ervan was overtuigd dat het stel in België zat, was inmiddels ingetrokken in de woning. Na meer dan een jaar zonder levensteken en met het vage verhaal van de man, meldde de buurvrouw nogmaals de vermissing. Maar de politie vond het niet voldoende om actie te ondernemen. Ook hier werd er geen aangifte gedaan. 2 jaar later probeert de buurvrouw het nogmaals. Ze gaat weer naar het politiebureau om de mysterieuze verdwijning toch onder de aandacht van de politie te brengen. Maar weer is er geen interesse. Toch vonden buurtbewoners het verdacht dat het echtpaar niets had laten weten. In de straat waar het echtpaar woonde, de Rembrandtlaan, viel het op dat de familievriend, Paul de R., rondreed in de Peugeot die Hans vlak voor de verdwijning had gekocht. Omdat de politie na 4 jaar nog steeds geen actie had ondernomen, belt een buurtbewoner de redactie van het programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, met het verhaal over Hans en Ria en de zogenaamde familievriend, Paul de R. Een jaar eerder had het programma al groot succes geboekt in de Puttense moordzaak, waar na 40 afleveringen uiteindelijk 2 verdachten werden vrijgesproken. Daarom was er veel hoop toen Peter R. de Vries interesse toonde in de zaak. Er waren veel vragen rondom de verdwijning van Hans en Ria. En natuurlijk Paul de R. Waar hij eerst alleen wat klusjes deed rondom het huis, woonde hij nu min of meer in het huis van het echtpaar en reed hij rond in een auto. Hoe regelde hij de financiën? En hoe zat het dan met de kosten van de auto of de kosten van het huis? Hij meende contact te hebben met Hans en Ria, maar hoe dan? Het was merkwaardig dat hij op het huis paste zonder enig idee te hebben waar het stel was en wanneer zij terug zouden keren. Aan het begin van het onderzoek werd hij gebeld, zodat hij mogelijk antwoord zou kunnen geven op deze vragen. Maar wat hij vertelde maakte alleen maar nog duidelijker dat er iets niet klopte. Volgens hem zaten ze in België en kwamen ze soms langs, maar hij had geen adres of telefoonnummer. En hij had ook geen idee hoe hij Hans en Ria anders zou kunnen bereiken. Ook over de financiële zaken wist hij niets te vertellen. Dat zou Hans allemaal zelf regelen met de bank. Ze zouden wel ergens zitten en dood waren ze zeker niet. Sinds de verdwijning reed hij rond in de grijze Peugeot 306. De auto is in het najaar van 1999 besteld door Hans en is 8 februari 2000 afgeleverd. De auto staat dus op naam van Hans Müller, maar hij was op het moment dat de auto in ontvangst is genomen al langer dan een maand vermist. Wat bijzonder was, was dat Paul de R. de auto na elke 10.000 kilometer netjes naar de autodealer bracht voor een beurt. En dat de teller op het moment van het onderzoek inmiddels boven de 63.000 kilometer stond, waarvan geen enkele meter is gereden door Hans zelf. Nieuwsgierig naar hoe de financiën verder waren geregeld, wordt er contact opgenomen met ABN AMRO Bank. Er wordt een intern onderzoek gestart naar aanleiding van het verzoek vanuit het programma en het blijkt dat Hans en Ria Müller flink wat geld hadden. Ze hebben op verschillende rekeningen een paar miljoen euro op de bank staan, die ze met de jaren hebben gespaard door zuinig te leven, maar ook hebben verdiend door middel van investeringen en een erfenis. Het was bijzonder, want Hans en Ria hadden altijd erg eenvoudig geleefd. Een accountmanager geeft aan dat ze al een aantal jaar geen contact meer heeft gehad met Hans of Ria, en dat al het contact sinds eind 1999 via Paul de R. gaat. Hij is door Hans Müller gemachtigd om over een aantal van zijn rekeningen te beschikken en maakt hier vaak gebruik van om geld naar zijn eigen rekening over te maken. Zo heeft hij in de afgelopen 4 jaar ongeveer 1500 euro per maand weten te bemachtigen. Dit is dus precies het tegenovergestelde van wat Paul destijds aan de telefoon had verteld. Een van de machtigingen komt uit januari 2000, dus rond de tijd van de verdwijning. Hans verklaart hierin dat er absoluut geen bankpersoneel naar het huis hoeft te komen en dat zijn leven zou zijn veranderd. Hij zou zich niet meer bezighouden met het zakenleven. In plaats daarvan zou hij zijn gaan reizen en dus een hele tijd in het buitenland zijn. Paul de R. zou zijn gemachtigd om waar te nemen en de betalingen te regelen. Hans lijkt ook te beschikken over 7 levenspolissen. Om die in stand te houden heeft de bank periodiek een bewijs van leven nodig die opgehaald moet worden door de persoon zelf, Hans dus. De accountmanager van de bank vraagt Paul op een gegeven moment om zo een bewijs op te laten halen door Hans. Maar wanneer dit niet gebeurt, krijgt ze een bizarre verklaring. Hij heeft hem laten weten dat hij het bewijs van leven niet wil ophalen, omdat hij dit te emotioneel zou vinden. Ondanks dat de machtigingen en de verschillende verklaringen van Paul de R. niet betrouwbaar overkomen, heeft de bank dit toch 4 jaar lang toegelaten zonder hier ooit verder onderzoek naar te doen. Volgens hem leeft ze nog, maar ze hebben sinds 2000 geen geld meer opgenomen. Er zijn geen declaraties ontvangen en is zelfs de paspoort van Hans in 2002 verlopen. Als hij dan in het buitenland zou zijn, zou hij deze toch echt nodig hebben, maar hij heeft deze dus nooit meer verlengd. Het wordt steeds duidelijker dat het verhaal van Paul niet kan kloppen. En toch houdt hij vol dat hij nog regelmatig contact heeft met het echtpaar. Peter R. de Vries en Kees van de Spek gaan in november 2003 rond in de buurt en treffen de familievriend aan in de woning van de Mullers. Weer geeft hij dezelfde antwoorden als aan de telefoon en beweert zelfs dat Hans wel eens langskomt. Paul zou dan een briefje achterlaten, zodat hij op de hoogte blijft van de dagelijkse handelingen en de taken die hij rondom het huis zou hebben uitgevoerd. Dat is volgens hem dan ook de enige manier van contact die hij met het echtpaar zou hebben. Maar als hem dan wordt gevraagd of hij de briefjes van Hans zelf nog heeft, vertelt hij dat hij deze door de papierversnipperaar heeft gehaald. Eind december 2003 belt Peter R. de Vries zelf de politie in Baarn op om de bevindingen voor te leggen aan de recherche. En er wordt een onderzoek gestart. Zo groeit de Baarnse vermissing uit tot landelijk nieuws. Maar hiermee groeit ook de kritiek naar de politie toe. Er is niet tijdig gehandeld, ondanks 3 meldingen van een buurvrouw en zelfs de afspraken rondom de samenwerkingen met het team van Peter R. de Vries worden niet nageleefd. De politie begint aan het onderzoek in de woning van Hans en Ria Müller, de kinderboerderij en de woning van Paul de R. En na 1,5 maand, op 15 januari 2004, wordt 1,5 meter onder de geitenhokken het stoffelijk overschot gevonden van het echtpaar. De dag ervoor, in de middag van 14 januari, probeerde Paul te ontsnappen door op het NS-station in Baarn een trein te pakken richting Utrecht. Hij werd in de gaten gehouden door het observatieteam, waarvan leden zagen dat hij in de trein stapte, maar vlak voordat de trein zou vertrekken weer uit de trein stapte om vervolgens aan de achterzijde weer in te stappen. Op het Centraal Station in Utrecht had hij zijn pet afgedaan en verdween hij uit het zicht. Uiteindelijk werd hij aangehouden en werd hij gevonden met een enkele treinkaartje Baarn Den Haag Centraal en een geldbedrag van 1300 euro. Paul de R. wordt gearresteerd op verdenking van moord en fraude met de financiën en een paar dagen later houdt de politie een persconferentie. Op donderdag 22 januari worden Hans en Ria Müller door hun familie in Baarn begraven. Wie was de 68-jarige Paul? Hij werd op 9 april 1944 geboren in Amsterdam, maar is kort daarna met zijn familie naar Curaçao verhuisd. Rond 1952 is het gezin weer teruggekeerd naar een dorpje in de buurt van Purmerend. Op zijn 16e werkte Paul als boerenknecht en in 1963, wanneer hij 19 jaar is, vertrekt hij naar Nieuw-Zeeland om er te werken voor een Nederlandse boerenfamilie. Dat is dan ook het eerste moment dat Paul in aanmerking komt met de politie. Hij blijkt vee te stelen van veemarkten om deze dan op andere plekken door te verkopen. Ook is er het vermoeden dat hij werd verdacht van een vermissing, maar omdat er geen dossiers meer beschikbaar zijn uit die tijd, kan dit niet worden achterhaald. Hij wordt in 1967 opgepakt en veroordeeld en belandt in de cel. Uiteindelijk wordt hij zelfs het land uitgezet en keert hij terug naar zijn geboorteland. Hij vestigt zich in Haarlem en werkt als colporteur, een huis-aan-huisverkoper. Maar het lukt hem niet uit handen van de politie te blijven. Hij wordt in de vroege ochtend van 12 februari 1970 door een overbuurvrouw gezien wanneer hij een oudere vrouw, de 68-jarige Tina Akersloot, uit haar woning haalt en in zijn auto plaatst. De dan 26-jarige Paul rijdt vervolgens de straat uit en de vrouw wordt nooit meer gezien. Er wordt een melding gedaan van haar vermissing en als de politie langs haar woning gaat, doet Paul de deur open. De weduwe is weg en hij heeft ook hier zijn intrede gedaan in haar woning. Aan buren zou hij hebben verteld dat hij het huis heeft gekocht, maar dit bleek niet waar te zijn. Hij wordt gearresteerd en in eerste instantie ontkent hij de beschuldigingen. Maar wanneer er bloedsporen en een schep in zijn auto wordt gevonden met daaraan zand en bloed, geeft hij toe dat ze in de auto onwel is geworden en is overleden. Hij zou haar daarna op een begraafplaats in Haarlem zelf hebben begraven. Maar wanneer de politie haar lichaam op de door hem aangegeven plaats niet vindt, trekt hij zijn verklaring in. Omdat er destijds nog geen mogelijkheid was om het in de auto gevonden bloed te vergelijken met dat van Tina Akersloot, werd zijn betrokkenheid bij de moord niet bewezen. Hij wordt wel opgepakt voor een aantal gestolen autoradio's En in de krantartikelen uit die tijd wordt hij door de politie omschreven als een psychische gestoorde. Hij wordt door de Haarlemse rechtbank naar het Pieter Baan Centrum gestuurd voor een onderzoek. En daaruit bleek dat hij immoreel en meedogenloos was en emotioneel niet te bereiken. Hij krijgt TBS en wordt naar de Mesdagkliniek in Groningen gestuurd. Maar ook hier bleef hij niet stilzitten. Hij ontsnapte op gewelddadige wijze op 3 april 1971 samen met 2 medegevangenen, waarna hij vervolgens in België weer werd opgepakt na een inbraak waarbij hij gewapend was met een geweer en vast heeft gezeten in Gent. In 1983 werd Paul gezien in Baarn. Hij was ingetrokken bij zijn dementerende oma aan de Frans Halslaan 15. En in deze periode leerde hij Hans en Ria Müller kennen. Wanneer zijn oma in 1991 komt te overlijden, erft hij haar woning en krijgt hij een baan op de kinderboerderij. Hij trouwt en krijgt 2 kinderen met zijn vrouw, maar eind jaren 90 scheidt het echtpaar. En zodoende richt hij zijn aandacht op het afgezonderde stel dat op nog geen steenworp afstand woont. Vier jaar na de verdwijning werd Paul de R. door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor de dubbele moord. Conform de eis van het Openbaar Ministerie kreeg de 60-jarige Paul levenslang. Op basis van de gebruikte bewijsmiddelen heeft de rechtbank het volgende kunnen vaststellen. Na 4 november 1999 is het echtpaar door niemand uit de directe omgeving meer gezien en zijn Hans en Ria niet naar een afspraak geweest in het ziekenhuis. Zij zijn vermoedelijk tussen 4 en 10 november overleden. Op het terrein van de kinderboerderij Canton in Baarn, in het grond achter het schapenverblijf, zijn er op 1 plek menselijke resten opgegraven. Het bleek te gaan om 2 personen. Bij de eerste persoon, vermoedelijk Ria, was het hoofd met tape omwikkeld. Het tweede lichaam was in plastic folie verpakt. Hans is vermoedelijk door wurging overleden. Hij was geheel gekleed, met uitzondering van zijn schoenen, en Ria was gekleed in een nachtjapon en droeg sloffen. Hoogstwaarschijnlijk is het echtpaar dus in hun woning in Baarn vermoord. Volgens getuigenverklaringen werkte Paul de R. op onregelmatige tijden en kon hij als sleutelhouder komen en gaan wanneer hij dat wilde. Rond de vermissing was hij bezig met het plaatsen van hekken en werkte hij aan het verblijf van de schapen. Ook bleek dat hij in 2000 kleding van Hans weg had gegeven aan een vriendin in Suriname. En ook in zijn eigen woning werden er stukken gevonden die van Hans waren geweest. Bij de huiszoeking werden er ook in de kelder van zijn woning de inmiddels verlopen paspoorten van Hans en Ria gevonden, evenals hun rijbewijzen. Een ex-medegedetineerde verklaarde in 2004 dat Paul hem had verteld dat hij met een project bezig was, vergelijkbaar als de zaak van mevrouw Akersloot. En hij had hem gevraagd of hij papieren kon vervalsen. Naar het oordeel van de rechtbank was het motief van Paul van financiële aard. Hij had belang bij het overlijden van Hans Müller en daarbij ook van Ria. Dit zou betekenen dat hij heeft moeten hebben gehandeld met voorbedachte raden en dat hij de moorden vooraf heeft gepland. Daarnaast is er voldoende bewijs om hem te veroordelen voor fraude. Van de schriftelijke stukken waarop het handschrift en handtekeningen staan, die moesten doorgaan voor die van Hans en Ria, dateren van na het vastgestelde tijdstip waarop het echtpaar om het leven zou zijn gebracht. In 2005 gaat Paul in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank en hij wordt ter onderzoek naar het Pieter Baan Centrum gestuurd. Uit het rapport wordt duidelijk dat hij een ernstige gedragsstoornis zou hebben, waar een ontwikkelingsstoornis uit het autismespectrum centraal staat. Paul zou hierdoor een schizoïde persoonlijkheid met schizotypische trekken hebben ontwikkeld en dit zou van jongs af aan al bestaan. Hierdoor is een langdurige behandeling binnen een goed beveiligde omgeving noodzakelijk gesteld. Aanvankelijk wilde Paul niets verklaren over de gewelddadige dood van het echtpaar. Pas tijdens een zitting voor het hof biecht hij ineens op dat hij Hans Müller eind 1999 in zijn woning had gewurgd. Van de dood van Ria zou hij niets hebben geweten. Maar volgens justitie heeft Paul zowel Hans als Ria gedood om zo te kunnen beschikken over hun ruime financiële vermogen. Het hof veroordeelde Paul tot een gevangenisstraf van 16 jaar met TBS. levenslange gevangenisstraf zou niet in aanmerking komen, omdat de feiten, hoe ernstig dan ook, daarvoor niet ernstig genoeg waren en hiermee de mogelijkheid waarin Paul de R. een kleiner gevaarsrisico zou kunnen worden, zal hinderen. In september 2020 werd de TBS-behandeling van de 76-jarige Paul door de rechtbank in Utrecht opnieuw met 2 jaar verlengd. De meervoudige strafkamer bepaalde dat de stoornissen van Paul nog steeds te gevaarlijk zijn om hem op een korte termijn vrij te laten. Paul lijdt nu aan vasculaire dementie, een van de meest voorkomende soorten van dementie waarbij vaatschade de hoofdoorzaak is. Als het aan hem ligt, blijft hij het liefst in een TBS-kliniek, maar vanwege zijn aandoening is het onduidelijk of zijn behandeling nog langere tijd voortgezet moet worden. Volgens het Openbaar Ministerie maakt Paul langzaam vorderingen met zijn behandelingen. Het gevaar op herhaling zou nog altijd groot zijn en door dementie zelfs groter kunnen worden. Maar volgens advocaat Hans Anker is het mogelijk dat door de progressieve vorm van dementie een TBS-behandeling binnenkort geen zin meer heeft. Hij zou dan overgeplaatst moeten worden naar een gespecialiseerde, gesloten verpleeginstelling in Vording. Zelf vindt hij dat zijn behandeling nog niet klaar is. Hij vindt de therapie plezierig en zorgt er voor de dieren in de boerderij van de instelling. En daarmee zijn we bij het einde van aflevering 11. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, dus mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan zeker even een kijkje op alsdedood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen, een review achter te laten op Apple Podcast en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Zo wordt de podcast meer zichtbaar voor de mensen die het nog niet kennen en kunnen we samen meer luisteraars bereiken. Volgende week bespreek ik een zaak uit België, waarbij de 21-jarige Kelly Gabriel door haar eigen schoonbroer is gewurgd en in het water van de Dender is gegooid. De dader, Danny Matthijs, werd in 2010 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de roofmoord. Maar haar lichaam is nooit meer teruggevonden. Waarom moest ze dood? En waar had hij het gestolen geld voor nodig? Dat hoor je volgende week donderdag. Luister jij mee?